1 Samuel, hoofdstuk 16. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël heb verworpen? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Even stil. Maar de Heer zei tot Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei: ook hem heeft de Heer niet gekozen. En Isaï stelde hem Samma voor. Maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer had gekozen. Zijn dit alle zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. Die is bij het kleinvee dus. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen, we beginnen niet aan de maaltijd, voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen, met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei: hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de horen met olie, want die had hij meegenomen, en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Vanmorgen gaat het om een gezin en om een volk. Het gaat om een gezin en om de gemeente. En vader en moeder geven hun kinderen namen. Milou, de zachte, de vriendelijke, Naomi, mijn lieflijkheid. Als vader en moeder voed je je kinderen op. Je richt ze niet af naar het volle evangelie, maar je voedt ze op in het evangelie. Je leeft vanuit Gods woord. Je leeft vanuit zijn wet. Ik denk dat toen Isaï en zijn vrouw ook in Bethlehem, in het broodhuis. En de profeet bezoekt hen. Samuel nodigt hen uit voor de offermaaltijd. Ik denk, de Heer nodigt jou en mij. Hij nodigt ons uit voor de offermaaltijd. Jij mag leven met de Heer. Dat is het. Vanuit wat Hij zegt voor je leven. Zo ga je met elkaar om. zo tafel je rond met elkaar, zoals Boeber, wat hier beschreven wordt over het aan tafel gaan, uitdrukt. En wat er ook staat in het Hebreeuws. Zo tafel je rond met elkaar, zo kom je ook rond met elkaar. Prachtig, hè? En zo voed je dus ook van daaruit je kinderen op. Je laat je voeden, je laat je corrigeren, in de gemeente, door Gods woord, door Gods geest. En zo levend sticht jij de gemeente. Zo levend sticht jij je gezin. Bouw jezelf op tot stichting van je gezin en de gemeente. En dan kun je natuurlijk afvragen, dat is een hele leuke. Je kunt je afvragen, wat is nou belangrijk voor je kinderen? Dan vraag je af, wat is belangrijk voor mijn kinderen? Hè? Zo werkt dat. Wat ze worden? Wat ze gaan worden? Bij hoeveel maanden ze al lopen? De mijne loopt al. Nou, de mijne vliegt al. Ja. Met wie ze trouwen? Hoe goed ze wel kunnen studeren? Dat is prima hoor, maar is het dat? Is het dat? Of gaat het dieper? Leef je profetisch met je Heer en bid je, Heer, wat heb u op het oog voor onze kinderen, voor mijn kinderen? Wat zien wij, wat zie ik daarvan al ontwikkelen in hen? En wie gaan dat tegen in de geestelijke wereld, in de hemel? Ik wil de boze geesten onderscheiden, Heer, met hun werkingen. Ik heilig mezelf voor mijn kinderen. Ik wil er zijn voor hen. En dan moet ik me soms losmaken. Dan maak ik me los van de werkingen van mijn baan, van mijn werk. Die kunnen 24 uur doorturenluren. Maar dat hoeft niet. Want ik wil dat u door mij heen kan werken. Naar de ander, naar uzelf, naar mijn kinderen. En zo wordt uw geesteswerking in mij hun deel. Nou, Samuel gaat op stap, dat heb je gezien, je hebt ook gelezen waarom. En de Heer zegt, ik zal je wel laten weten wat je moet doen. En jij gaat op stap, jij bent op stap als het goed is met de Heer. Toch? Ik vraag maar. En de Heer laat jou weten wat jij moet doen. Zo simpel is het leven. Maar er komt vaak wat tegenop en tussendoor. Want daarvoor moet jij wel leren luisteren naar hem. En niet dat je luistert, dat je denkt, oké, je luistert naar jezelf en je zegt, de Heer spreekt en ik bid ervoor en dan moet het gebeuren. En hij gaat me dat en dat geven, is het dan meestal, in plaats van dat je hem wat geeft. Daar kan je het aan onderkennen voor jezelf. Goed, even terug naar het verhaal. Samuel op stap naar Bethlehem. Bethlehem, wat betekent Bethlehem, hè? Het broodhuis. En dan komen ze daar naar voren en ze denken, oh, de dominee komt, is ellendig of zo. Ja, typisch hè, toen ook al. Hij stelt iedereen gerust. Hij komt om de Heer een offer te brengen, dat hoor je. En hij zegt, reinig je en neem deel aan het offermaal. Dat is mooi hè, je kan gelijk weer uit het verhaal naar je eigen leven. Zo mag jij leren opvoeden. Zo mag jij leren leven steeds meer. Zo mag je leren omgaan met elkaar. En dan zie je, dat heb je meegelezen, die profeet reinigt Isaïe en zijn zonen persoonlijk. Om te offeren. Jij mag offeren. Jij mag offeren. Dan reinig je jezelf steeds meer van negatieve gedachten, van al die impulsen die in je opkomen, om alleen maar op den duur God die geest is in jou te laten werken. Prachtig. Naar de anderen toe, in je opvoeding. En voor jezelf. Mooi hè? En in de gemeente. Offeren is dat je omhoog gaat. Dat je je leven aan de Heer aanbiedt. Je hebt zoveel noten soms op je zang. Maar wat is er voor de Heer? Heer, ik bid mij hier aan u aan. Dan bied je je aan voor wat Hij wil met jouw leven en in jouw leven. Prachtig hè? Simpel kan het niet. Ja, Isaïe heeft hoeveel zonen? harder. Acht, dat is leuk. Ja, want er wordt zo meteen wordt er gezegd dat hij 7 zonen heeft. Ja? Hij heeft er 8 inderdaad. Prachtig. Zijn er geen dochters? Tellen die niet mee misschien? Ik vroeg het me af toen ik het las, dus ik ben gaan zoeken. Ja, er zijn 2 dochters. Zeruja en Abigail. Waar je het vindt in 1 Kronieken 2, vers 16. Daar staat dat. Goed. Samuel die ziet die zonen aankomen, hè? Die ziet die zonen aankomen. En dan ziet hij Eliab, de oudste. Die ziet er charismatisch uit. En uiterlijk heeft hij alles mee. Groot, indrukwekkend, qua lengte net zo. Lijkt als 2 druppels water op hem. En wat een naam, zegt Eliab. Mijn God is vader. Wie moet het zijn? Samuel luistert niet naar de Heer. Hij zegt bij zichzelf, en als het ware zijn dankgebed ligt al voorop in zijn mond. Hij denkt, hij oordeelt, en dat lees ook hier. Zekers, staat er in het Hebreeuws, dit is voor de Heer zijn gezalfde. Wat is er met hem aan de hand? Hij luistert niet, dat is 1. Maar hij zit ook even vast in een oude manier van denken. Hij zit vast in een oud patroon. Hij denkt nog aan Saul en als een koning. En dat is verkeerd gegaan. Dan moeten we weer eentje hebben die hetzelfde is, maar waarmee het goed gaat. Hij richt zich dus op het uiterlijk. Dat kan ik, dat kan jij soms tegenkomen. Bij jezelf. Ja, begin maar bij jezelf, hè. Ja. In wat je denkt. In hoe je kijkt. Oordeelt. En het mooie is, de Heer bevrijdt je van oude patronen. Ja? Ga dat ontdekken. Vernieuw verder in je leven. Je hoeft niet te zijn zoals die ander. Je hoeft niet te bidden zoals die ander. Want die bidt zo mooi. Maar jij kan het ook. Ja, maar dat is, ja, maar wat is dat dan? Dat jij denkt, ik bid zo raar. Dan kan je bidden. Volop. Kan je danken. Dus ga verder vernieuwen in je leven. Gods manier van leven. Met die rust, met die vrede, met die orde, met die regelmaat. Mag jouw manier helemaal gaan worden op de duur. En luister dan naar hem. Oh, dat luisterprobleem toch. Zelfs in de samenleving. Over elkaar heen schreeuwen. In plaats van naar elkaar luisteren. Luister naar elkaar. En luister naar je kinderen. Ja? Breng hen in Gods ruimte. Leer zelf in de geest van rust, reinheid en regelmaat steeds meer te leven. En leer om thuis steeds minder met je werk bezig te zijn. Waarom zou je? Ja, ik weet het, er komen hele verhandelingen tegenop in denken van mensen nu. Ja, nou, dan moet je maar eens denken hoe dat nou komt. En wat daar nou achter zit. En of het ook zonde zou kunnen, op die manier denken. Ja, prachtig toch? Want als je dat doet, dan kom je los van dingen. Dan vernieuw je, dan blijf je niet in het oude vastzitten. Dan verbind je je echt met elkaar. Dan spreek je met elkaar. Dan bid je met elkaar, zoals je gehoord hebt. En weet je, dat verbinden, dat spreken, dat er zijn met elkaar, dat gaat uit boven werk en boven sociale media. Pleuren weer eens wat op Facebook. Ja? We moeten alles moeten. Joh, prima, hartstikke goed. Maar er is iets wat er bovenuit gaat. Als je dat maar beseft, dan vind ik het prima. Ja? De Heer, Hij wil het nieuwe. Hij wil de nieuwe tijd in ons, in jou en mij, tevoorschijn brengen. Dat wil Hij. Ja? Dat zijn geen oude dingen. Dat zijn nieuwe dingen. En in vers 3 zegt hij tegen Samuel. Ik zal je laten weten. Ik zal je laten weten wat je moet doen. Weet je, dat zegt de Heer toch ook tegen jou, tegen mij, tegen ons. Ik zal je laten weten wat je moet doen. Hoe geleerd of ongeletterd je ook bent. Ik laat het je weten. Dat gaat dieper, hè? Dat gaat dieper. En dan vernieuw je als je hoort wat hij zegt. Dan ga je dat verstaan. dan ga je dat ook doen in je leven. Dan denk je samen met hem. De Heer hoeft niet met jou mee te denken, jij denkt met de Heer mee. En je kiest samen met hem, je leeft samen met hem. Terug in het verhaal. En, zegt de Heer tegen Samuel, die ik aanwijs, die moet je voor mij zalven. Het gaat dus niet om jouw mening. Dat is in deze tijd ook zo, hè? Daarom hebben we zoveel partijen. Het gaat ook niet om jouw mening. Jij mag naar de Heer leren luisteren. Hij heeft er toevallig een mening over, zijn wil. Die mag gaan geschieden in je leven. Zo zit het in elkaar. Je mag zijn mening dus opmerken. Je mag zijn wil verstaan voor je leven, in je opvoeden, in je optrek in de gemeente. En we zien in vers 7 dat Samuel zijn lijntje met de Heer openhoudt. Dat moeten wij ook doen. Dat moeten wij persoonlijk ook doen. Het lijntje met de Heer openhouden. Samuel hoort de Heer spreken. Je vergist je, Samuel. Jij kijkt naar het uiterlijk. En dat is nou voor mij toevallig iets minder belangrijk. Kijk nou eens naar het hart van de mensen, van de mensenkinderen. En waarop hij of zij van binnen is gericht. Kijk nou eens naar de bron waaruit die put. Kijk eens naar dat mooie in de mens dat ik kan gebruiken voor mijn plan. Dan ga je meewerken in mijn plan. Kijk eens naar het mooie in elkaar dat de Heer kan gebruiken voor zijn plan. Want anders ga je, dan kom je niet verder. Oh, wat is het toch mooi in jou. Oh, wat is het toch mooi in jou. Ja. Daar komen we niet verder mee. Maar dat mooie wil de Heer gebruiken in zijn plan, in de gemeente. Van je kinderen, maar ook van jezelf. Dus geldt ook voor ons. Kijk naar het hart van de ander. Naar wat hem innerlijk beweegt. De bron waaruit hij put. Wat de Heer kan gebruiken hier in zijn gemeente. En misschien wijkt het wel af van hoe jij het doet. Ja. Ga niet op het uiterlijk af. Dat zichtbare ding is alles in je leven gaan bepalen op de duur. Zie het hart aan. Zie het hart aan. De Heer zegt, de mens ziet naar wat voor ogen is, zegt hij in deze situatie. Ik zie het hart aan. Vind je die prachtig? Ja? Heer, dat wil ik van u leren. Niet zien naar wat voor ogen is, maar het hart aanzien. In mijn omgaan met anderen. Beginnen hier maar in de gemeente. Zo. Nou, die Eliab is het niet. Klaar. Isaïe doet zijn best, hè. Die roept Abinadab, dat is de tweede. Tweede zoon. En zijn naam betekent, als je het wil weten, vader van milddadigen. Ze hebben wel over die namen nagedacht, hè. Vind ik wel leuk. En Samuel luistert nou goed. Nee, deze kiest de Heer niet uit. En dan komt Isaïe. Ik denk, nou, vooruit, de volgende dan maar. Samma, ja, zijn naam, de eenzame, hoe zijn we er ooit op gekomen? Maar de eenzame, maar die zal de Heer dan wel kiezen, want de Heer kiest toch voor de eenzame? Ja, dat is een leuk, hè? Ook deze kiest de Heer niet. En vers 10 valt het als het ware samen, ik zeg het hoe het er staat. Isaïe laat het zevental van zijn zonen komen. En Samuel zegt tot Isaïe, ook deze, meervoud, kiest de Heer niet. Maar ik hoor hier geen namen meer. Dat is vreemd. Ja? Ik denk, wie zijn dat dan? Ben ik eens even gaan zoeken. Nou, komt ie. Lezen we in 1 Kronieken 2. 1 Kronieken 2. Vers 13 tot 15. Komt ie. Isaïe verwekte de volgende kinderen. Daar zullen we straks nog over hebben of dat helemaal klopt. Zijn oudste zoon was Eliab. De tweede Abinadab. De derde, Sima. Ja, ik begrijp het niet hoor, dat ze dan in het nieuwe, dat ze in het ene verhaal Samma zetten, in het andere Sima. Goed, dat is Samma dus. En dan komen de volgende, en die had je nog niet gezien, Netanael. Nou, dit is Nathanael, hè, maar het is een lichte A, dus dat wordt wel eens tot een E. Het is maar hoe je het schrijft, hè. Het is een Hebreeuws woord. Nathanael, weet je, dat betekent de Heer heeft gegeven. Radai, dat is de gewillige. En dan krijgen we er nog een, Ozem, met een Z of een S, met een S is het beste, ja. Ozem, de toornige. De toornige, de Arabische naam, hoe komen ze eraan? Kan je over na, dat is leuk om erover na te denken. En de kronieken schrijven doet alsof David nummer 7 is. Maar als we nou teruggaan in het verhaal, dan doe je toch ook met me? Dan zeg je, ja maar, hij heeft die 7, zometeen komt David nog. En terecht zeiden jullie, er zijn er 8. Wij denken zo vaak in 1 tot en met 7. De Heer denkt aan de 8e. De 8e dag, jij misschien aan de 7e. De Heer denkt aan de 8e dag. Waarop alles, zo kan je heel, daar kan je ook een leuke overdenking van maken voor jezelf. Prachtig. Nou, doe ik niet. Want ik was bezig met die 7e, David, en ik zeg, kronieken schrijver, dat heb je hier verkeerd. Dat klopt niet. Je doet alsof David de 7e is. Kronieken schrijven was een hele vrome tendentie. Ja, die proberen alles een beetje mooi te maken, een beetje glad te strijken van het hele verhaal is het vergelijk met koning en Samuel. Ja, moet je maar eens doen. Goed. Hij is niet de 7e. 1 Kronieken 27 vers 18 spreekt over, daar komt hij, Eliu, een broer van David. En die heb ik nog niet gehoord hier. Hey. Nou, laten we die maar, dan maar invullen als nummer 7. Eliu, ja? De meeste vertalingen geven wiens God de Heer is, maar betekent gewoon Eli, El is God, I is mijn, mijn God, hoe is hij? Mijn God is hij, mijn God is hij. Zo, dat was ook een stevige, maar die is dus ook niet, ja? Dat is leuk, kan je over nadenken. Deze zijn er dus allemaal niet. Deze worden niet de nieuwe koning. Wat gaat er nu toch in Samuel? Moet je je voorstellen. Daar staat hij met die horen, met olie. Een maaltijd klaar. En denk, Heer, hoor ik u soms niet goed? Heer, vergist u zich misschien? Is er hier geen zoon die koning gaat worden? Gaat het allemaal niet meer lukken nu? Laten we dan maar eten en... Dat zijn gedachten, even naar jezelf toe, die je zelf ook tegen kunt komen in je eigen leven. Als alles dood lijkt te lopen. Als het niet gegaan is of niet meer gaat in je leven. Dan kan ook dit naar voren komen. En het mooie is, Samuel zit in die situatie en die vraagt aan Isaï, want hij blijft denken in mogelijkheden. Hij vraagt aan Isaï. Bij wijze van spreken zo in vers 12, zegt Isaï, heb jij toevallig misschien nog een zoon? Zoiets. Hij blijft denken in mogelijkheden. En als jij blijft denken in mogelijkheden, dan kan de Heer werken in je leven. Zo zit het. En als je gaat denken in onmogelijkheden, dan kan alleen de duivel nog werken in je leven. Zo zwart-wit ligt het. Het is mooi dus om te denken in mogelijkheden. En... dan zegt Isaï iets heel opmerkelijks. Ja, dat is de kleine. Ze vertalen de jongste. Hij is herder van het kleinvee. Dus hij is bij de geiten en schapen, want dat is het kleinvee. Ik vind het toch heel apart dat Isaï hier zijn naam niet noemt. Dat zou je toch verwachten. Je denkt, oh ja, ik heb er nog een, joh, die zit bij de schapen. Er zit iets achter. Er zit iets achter. En zijn naam hoor je pas als hij gezalfd is in vers 13. Dat heb je ook gelezen. Van toen af aan, daar komt zijn naam voor het eerst, was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarvoor staat dat er niet. Apart, hè? Ik vind het mooi. Maar ik vraag me dan af, waarom houdt Isaï de kleine achter? Hoort David er misschien niet bij? David betekent die ik bemin. Beminnen zijn vader en moeder hem misschien minder? Ligt hij niet zo in dit gezin? En ik denk door. Is hij misschien een onecht kind? Hoe daar allemaal niet over gedacht is en wordt. Want hij zingt, ik help je, in Psalm 51 vers 7 zingt hij... In ieder geval wordt het goed vertaald door de Naardense Bijbel en de Herziene Statenvertaling. De rest maakt er een beetje Goed. Hij zingt letterlijk: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is niet de erfzonde. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zet dit soms een oordeel neer in Isaïs hart? Houdt hij daarom misschien David een beetje achter? Achter een muur, ergens achter bij de schapen en de geiten? Maar het mooie is dat God die muur doorbreekt. Hij doorbreekt ook vandaag oordelen van mensen. Hij beoordeelt niet naar het uiterlijk en wat er allemaal gebeurd is. Hij ziet je hart aan. Prachtig, hè? Dit is een mens naar mijn hart. Deze mens zal ik salven. In deze mens zal ik verder kunnen werken. Dat ziet hij. De Heer kijkt anders naar mensen dan Isaïe. Hij kijkt anders naar mensen dan wij soms doen. Hij ziet hoe hij David kan gebruiken voor zijn hemel, voor zijn koninkrijk, kan gebruiken voor zijn plan. Eenvoudige vraag, want het gaat op en neer, hè, tussen het verhaal en jezelf. Wil jij dat de Heer jouzelf, begin maar bij jezelf, en jouw kinderen kan gebruiken in zijn plan? En als je ja zegt, neem dit dan mee in je gebedsleven, elke dag. En stel dat je nee zegt, nou dat geloof ik, dan moet je denken, ja waarom dan? Waarom zou je nee zeggen? De Heer roept jou ook op, om achter al het gedoe vandaan te komen. Er zijn mensen ook in het evangelie, die hebben een hele hoop gedoe aan hun hoofd en in hun verleden. En de Heer zegt, kom achter je balles vandaan, want ik roep je. Kom tevoorschijn. Ik zie dingen in je en ik wil die dingen gebruiken voor mijn plan. Goed, die kleine die zit bij de schapen en de geiten. En Samuel is duidelijk, want die betrekt David bij de maaltijd. Hij zegt, we beginnen pas met de maaltijd, met het rondtafelen, als hij erbij is. Dat is mooi, hè? Jij mag dus iedereen betrekken bij de maaltijd. Ik weet niet wie er afvalt, maar jij mag iedereen betrekken bij de maaltijd. Je mag iedereen dus betrekken bij wat de Heer ons geeft. En Isaïa laat David halen. En nou horen we hoe die eruit ziet. Luister, ik vertel het je, zoals het in het Hebreeuws staat. Hij is rossig, daar begint het mee. Je zou kunnen zeggen rood, roodachtig. En dan gaat het niet om zijn haar, maar om zijn hele huid. Het wijkt duidelijk af van het uiterlijk van anderen. Dat is heel opvallend, hè? Zijn huid wijkt duidelijk af van zijn broer, zal ik maar zeggen. Ja? En je zou zeggen, dit is geen Joodse jongen. Dit lijkt wel een Ammoniet. Het zal toch niet de zoon van koning Naas zijn, die ook zo prachtig is. Dan kan David toch helemaal geen koning worden. En om dat nou in het denken, theologisch denken en exegetisch denken goed te houden, is er een hele hoop een beetje vaag gemaakt. Ja. Maar het is duidelijk, hè? En dan staat er met mooie ogen, dat is het tweede wat er van hem staat. Met mooie ogen. Jaffa, dat is mooi. Hij is dus mooi. Met nadruk op zijn ogen. Daar kijk je misschien het eerste naar. Mooi, ik vraag maar. Goed. Dat staat in het Oude Testament, hè? En dat staat in het Oude Testament, staat Jaffa, zusters, altijd van vrouwen. Vrouwen zijn Jaffa. Die zijn mooi. Kijk eens. Die heb je vandaag ook weer. Ja, dat heb jij nou weer vandaag. En van mannen staat dat nooit. Er staat nooit dat ze Jaffa zijn. Zelfs in Hooglied niet. Ja? Met twee uitzonderingen. En dat is Jozef, die was Jaffa. Nou, vandaar daar kreeg hij ook allerlei problemen mee. Dat weet je. En David, ik moet zeggen dat hij er ook allerlei problemen mee kreeg. Als hij het verhaal goed kent van zijn leven. En toch kiest God hem. En toch blijft hij hem kiezen. Hij is goed van zien. goed van voorkomen. Sommigen zeggen hij is stevig gebouwd, gaan ze dan eens vertalen. Er staat gewoon goed van zien. Hij ziet scherp, dat merk je, als hij bij die broers van hem komt, die tegen Goliath staan. Staan tegenover Goliath. En wat denken die broers? Er staat zo'n reus voor ons in ons leven. Dat redden we gewoon niet. Daar gaan we onderdoor. Kan je zelf ook tegenkomen geestelijk in je eigen leven als er wat gebeurt. Ja? Die denken dus, zeggen we redden het niet. En elke dag opnieuw kwellen ze hun ziel en zijn ze bang, bang. En dan komt David en die begint erover te vragen. En dan zeggen ze, moest jij niet, het wordt niet zo goed vertaald, moest jij niet zijn bij die paar schapen van je? Ja, want ze hebben nog steeds iets zitten van, ja, hij is gezalfd en wij niet. Zoiets. Wat zegt David tegen Goliath, en dat hecht ik aan, in 1 Samuel 17, vers 45. Jij daagt me uit met je zwaard, je lans, je kromzwaard, dat is nogal wat, hè? Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. En David raakt Goliath loepzuiver tussen zijn ogen. En hij valt om. Hij raakt hem met de stenen van Gods woord, die hij uit de beek haalt. Beeld van de werking dus van Gods geest. Mooi, hè? Weer terug. Ga zelf dus scherp zien. In de geestelijke wereld, in je eigen leven, in je omgaan met elkaar. Als je je kinderen opvoedt, dat doe je. Ga Goliaths die jou intimideren scherp zien. En ga niet praten dat het onmogelijk is. En ja, nou hebben we dat toch met onze kinderen, nou hebben we dat toch in ons leven. De duivel die moedigt dat wel aan hoor, die roept desnoods halleluja. Ja. Maar heb het in de gaten. En raak die Goliaths met de stenen van Gods woord. Haal die stenen uit Gods beekbedding. En laat Gods geest in je leven werken, in je opvoeding werken, in de gemeente werken. Zo. Terug in het verhaal. En de Heer zegt, sta op, zalf hem, want deze is het. Zo staat het er. Zo kort en duidelijk is de Heer dus. Geen lange zinnen, geen bijzinnen. Heel kort, sta op, zalf hem, deze is het. Sta op. Laat Gods geest nu maar werken. Zo kom je er. En Samuel zalft hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heer grijpt David aan. Je hebt hier gelezen, NBV vertaald, mooi vertaald. David wordt doordrongen van Gods geest. Hij wordt doordrongen van Gods gedachten, van toen af aan. Jij mag steeds meer doordrongen worden van Gods geest. Jij mag steeds meer doordrongen worden van Gods gedachten, van zijn verlangens. Zo. In je leven. In je omgaan met elkaar. In je opvoeden. En wat een mooi voorbeeld heb je dan aan David. Je kan lelijke dingen van hem zeggen, maar hier gaat het om. In Handelingen 13 vers 22 staat, in David heb ik een man gevonden naar mijn hart, die geheel naar mijn wil zal handelen. Nou, als je daar menselijk over denkt, dan kan je met een aantal vrouwen komen, met een aantal avonturen en gedoe. En mensen die om heeft laten brengen. Ja? En met die Nabal en Abigail ook al zo'n verhaal. Jonge, jonge. Ja, Abigail ook. En gedenk hier uw dienstknecht ter zijner tijd. En dat betekent, als nou die Nabal dood is, trouw dan met me. En hij doet het ook nog. En wij als mensen zouden zeggen, wat een gedoe joh. Wat een gedoe, altijd menselijk gedoe. En de Heer zegt, en toch zie ik dingen in hem en die ga ik gebruiken. En dat zie je in het leven van David. Er is een tijd dat hij geen psalmen heeft geschreven, toen ging het slecht met hem. Maar hij kwam weer bovenuit. Omdat de Heer bij hem was en hij dat weer aangreep. Klinkt niet mooi voor jezelf? Ja, prachtig toch? Je komt er weer bovenuit als je de hand van de Heer grijpt. En hij wil in je werken. Heel mooi. Goed. Een van Sauls dienaren beschrijft David in vers 18. En er staat, toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet Izi gezien, die spelen kan, en hij is dapper held, een krijgsman, wel te talen, schoon van gestalte, en de Heer is met hem. Ik zal zo zeggen wat er precies staat. Je kent de geschiedenis, hè, Saul die een beetje depressief aan gedoe. Er komen geesten op hem af. En hij denkt, ik moet iemand hebben die voor me speelt. Even iemand uit, hier uit de groep. Hè, dat die elke dag even bij me kan komen om te spelen. En ken jij misschien iemand? Zo ging het, hè? Ja, ik ken wel iemand, hoor. Dat is een, zoon van de Bethlehemiet, Isaïe. Zijn naam wordt ook weer niet genoemd. Apart, hè? Ja. Nou, goed. Bedreven in het musiceren. Zo begint het, vertalen ze. Die spelen kan, oké. Okay. Bedreven in het musiceren, daar staat hij onbekend. En dan schetst hij Davids geestelijk profiel. Daar kan ik iets van leren. En jij denk ook. Zijn geestelijk profiel als basis van het musiceren. Basis en uitgangspunten dus voor mij, voor jou om te leven, om met elkaar om te gaan, om op te voeden. En dat begint met een held van kracht. Een dappere held, oké. Een held van kracht. Denk ook aan jezelf. Jij mag Gods geest steeds meer laten werken in je leven. Hier gewoon mee ophouden met een geklep en gewoon Gods geest laten werken. Onder alles mag jij krachtig voortgaan. Niet uit jezelf, maar omdat je de Heer laat werken. Dan vermag je veel. En als je dan valt, dan sta je ook wel weer op. Mooi, hè? Dat is één. Tweede kenmerk. Een krijgsman. Er staat een man van de strijd. Jij gaat de strijd niet uit de weg. Dat doet David ook niet. David vlucht niet voor die demon die in Saul werkt. Want wat gebeurt er allemaal met die speer die naar zijn hoofd zeilt? Dat is ook een heel apart verhaal. Maar hij vertelt zelf, leeuw en beer vallen hem aan. En hij grijpt hem bij de kaken. En er staat ook nog achter en hij slaat ze dood. En hij redt de schapen uit hun muil. Wat doet hij nog meer? Hij velt Goliath met Gods woorden. Is het toch niet heerlijk om zo te leven? Zo te strijden met de hulp van de Heer? Nee, op jezelf kan je niet zo strijden. En ik heb mensen gehoord die zeiden, strijd, daar ben ik mee opgehouden, ik word zo moe. Dan denk ik, dan strijd je verkeerd. Laat de Heer er nou eens inkomen. En kom eerst eens tot rust. Want meestal ben je dan aan het vliegen en aan het razen en er is van alles. En kom nou eerst eens tot rust, zeg ik ook tegen mezelf. En dan kan de Heer in je gaan werken. Dan kan hij het gaan doen. Dan kan je Gods woorden laten werken. Dan kan je, hoef je het niet tegenover te stellen, laat die maar werken. En laat hem maar brullen, die Goliath. Wat ben jij wel voor iemand? Ja, dat maken we zelf wel uit met de Heer, wie we zijn. Toch? Oké, derde. Wel ter tale. Nou, leuk. Klinkt ook mooi, wel ter tale. Qua Nederlands klinkt het heel mooi. Begrijpend staat er woord. Of zaak. Ja? Hij begrijpt dus iets van de dingen. Omdat hij iets begrijpt van de geestelijke wereld. Hij heeft enig inzicht in de onzichtbare wereld waar God zijn bron is. En waar hij toch steeds, als hij gevallen is, weer naartoe gaat. Dat is drie. Vier, hij is een man van gestalte. Ja, schoon staat er niet. Er staat hier geen Jaffa. Er staat gewoon een man van gestalte. Een mens, een is van gestalte. In de gestalte van God leeft hij. In overgave aan hem. Dat is mooi, hè, voor jezelf. Een mens van gestalte. Dat jij in de gestalte van God mag leren leven. Steeds meer overgeven aan hem. Wat zou er dan nog tegen zijn? Ja? Wat kan je dan nog moeilijkheden hebben als je je overgeeft aan hem? Naar hem luisteren. Dat kun je dan ook. Voor je leven. Voor je opvoeding. En als je gezondigd hebt, dat belijden vanuit je hart. En de Heer om genade spreken en hij geeft het je. En vijfde, heel kort, staat hier goed, de Heer is met hem. Dat is toch prachtig? Als je weet, de Heer is met jou. Hij zegt, ik ben met jou. Ik trek met jou uit. Ik ga met je mee. Wie zou zo niet willen leven met de hulp van Jezus? Wie zou zo niet willen dat zijn kinderen dit ook gaan ontdekken? Toch? Je denkt, joh, het geestelijke houden maar weg. Waar hebben we het over? Dat je kinderen dit gaan ontdekken. Dat je kinderen op den duur zo gaan leren leven. En dat ze het ook in jou zien. Daar zien we toch naar uit, jij en ik. Dat is een heerlijke basis in de hemel. Voor je eigen toekomst. In twee werelden tegelijk. En voor de toekomst van je kinderen. Weet je, gezegend ben je. Gezegend ben je. Als je zo leert leven. En die zegen zul je ook ervaren in je leven. We bidden en daarna gaan we zingen.